Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen. Door met elkaar te zingen uit Psalm 22. En daarvan het eerste zangvers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet, terwijl ik zwoeg en strijd. En brullend klaag in de angsten die ik leid, dus fel geslagen. Het zei ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen. Gij antwoordt niet. Het zei ik, des nachts moog kermen. Ik heb geen rust, ook geen vind ik geen ontfermen. In mijn verdriet. Dat is het eerste zangvers van Psalm 22.
Thank you.
De schriftlezing is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, vanaf vers 17 tot en met 30. We lezen bij eerst artikel 36 van de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat van het ambt der overheid. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak der verdorvenheid des menselijke geslachts koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de wereld geregeerd worden door wetten en politieën, opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot dat einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist ten gronde te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord des evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Voorts een ieder van wat kwaliteit, conditie of staat hij zij, is schuldig zich den overheden te onderwerpen, schattingen te betalen, hun eer en eerbied te doen dragen, toe te dragen en hun gehoorzaam te zijn in alle dingen, die niet strijden tegen Gods woord, voor hen biddende in hun gebeden, opdat hen de Heere stieren willen in al hun wegen, en dat wij een gerust en stil leven leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. En hierin verwerpen wij de wederdopers en andere oproerige mensen, en in het gemeen al degenen die de overheden en magistraten verwerpen en de justitie omstoten willen, invoerende de gemeenschap der goederen en verwarren de eerbaarheid die God onder de mensen gesteld heeft. Tot zover artikel 36. We hebben u genoemd te lezen uit het Heilige Evangelie van Johannes, het 19e hoofdstuk, vanaf vers 17 tot en met 30. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde ene en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen vele van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan, der Joden, zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen. Voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons dien niet scheuren. Maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden, die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks. En zij vulde een spons met edik en omleidde ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon. In en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 31, vers 4 en 6. Beveel mijn geest in uw handen, gij God de waarheid, gij. O Heere, verlost het mij, ik haat hen die het reukwerk branden, ter eer van valse goden, op u steun ik in noden. En het zesde. Ook heb ge me niet weggestoten, nog mij van alle kant. Benauwd door vijands hand, nee, ik heb uw trouwe hulp genoten. Gij deed met vaste schreden mij in de ruimte treden. 31 vers 4 en 6. Geleerde heer zegt het zo zitten denken dat er verscheidenen van u zijn, welke wel bij de sterrenbedden gestaan hebben. Het is nog niet zo lang geleden dat ik het zwaar aan de lijst heb overzien waarin er zoveel mensen ons ontvallen zijn. En dan gaat er zo de gemeente weer door in onze gedachten. En dan denk ik, er zijn er toch heel wat geweest welke dus dan aan de sterrenbed hebben gestaan. En ik kan dan denken dat er ook veel zijn die het niet hebben gehad. Wanneer ik bijvoorbeeld jonge gezinnen heb te zien, maar toch evenwel. En dan zou je kunnen zijn dat je bent, de mens bent die erbij geroepen is en die zegt, kom. Wanneer je ouders dan misschien daar bij je grootouders zijn, dat je erin betrokken bent en dat je ook zou mogen komen om bij die sterrenbedden te kijken, waarin je dan ziet het leven wordt ons ontnomen. Ontnomen. Wij geven dat niet, zoals wij dat in dit gedeelte lezen, maar dat wordt ons ontnomen, dat leven. En dan zouden die sterrenbedden, die zouden dan veel verschillend kunnen zijn. Wanneer het is, als het ware, dus dan met alle ernst dan te denken wat er heeft te gebeuren wanneer de mens dit leven verlaat. Zoals wij allemaal moeten zijn, de mensen welke hier dit leven weer verlaten. We zien zo de kinderen geboren worden. En dan dat gaat dan ook steeds dan wel door, maar we zien ook steeds weer dat de mensen het leven uit. Gaan. Ja, noemen soms dan ook dan uitstappen, kun je wel zeggen, maar het is echt, het leven word je ontnomen. En dan zou het kunnen zijn, dat de mens dus als het ware dat heel kalm het leven verlaat. Zo kunnen we daar voorbeelden van vinden, misschien in de familie. Dat je dan bij het bed hebt te staan waarop de geliefde ligt. En dat je dan hebt te kijken. En dat je dan de bos ziet bewegen. En dat je dan eigenlijk dan denkt, beweegt die dan nog? Dat je dan heel dichtbij dan komt met je oren. En dat je dan dat zucht op nog probeert waar te nemen. En dat je dan eigenlijk dan dat zuchten je ziet wegvallen eigenlijk dan, het ademen lijkt op te houden. En dan komt dat adem, die komt dan weer terug. En dan denk je, hij leeft nog. En dan op een gegeven moment, dan denk je, ja, nou is zo stil. Dan ga ik de dokter maar eens vragen, want ik geloof niet dat hij nog leeft. Nou, dat is heel kalmpjes, kun je dan zeggen. Op een hele rustige manier. Gaat het dan, zeggen we eens, het lampje uit, het leven eruit. En dan zeg je, nou, er is iemand gestorven. Je komt het haast nauwelijks weer. Kon je het bijna zien. En bij een ander is het veel duidelijker misschien. Wanneer je dan ziet dat het lichaam aan het schokken is. Het lichaam schokt wanneer het sterven komt. Ja, het is ook schokkend als je iemand sterven ziet natuurlijk. Hè. Het lijkt eigenlijk dan zo ver bij je vandaan, maar je kunt dan zo, kun je dus dan ervoor gezet worden. Je kunt zo het onderwerp ervan zijn en je kunt zo op je sterrenbed gelegd worden. Je kunt zo'n ongeluk krijgen. Nou, dat had je ook niet gedacht dat je zoon daar onder die laadklep lag. Hè. En je hebt hem toch nog gelukkig bewaard gezien. Hè. Nou ja. En dan, als het ware, dan is het schokkend natuurlijk. En wanneer dus de mens dan ziet het leven, het volle leven. En dat hij dan, ja, eruit moet. En dat is schokkend genoeg. En dan kun je dan soms ook in de mens dan zien dat hij eigenlijk dan, ja, schokt wanneer hij de dood op zich aan ziet komen. En dat je, als het ware, dus schrik bij de mensen komt paar te nemen wanneer die dood je in de ogen hebt te kijken. En wanneer die machtige dood tot je leven gekomen is. En jij bent de reden die moet sterven. Schokkend. Nou, dan kun je dat bij het lichaam soms ook zien. Dan schokt hij toch. En dan dan komt het laatste moment. En dan schokt hij het ware uit en richt zich erop. Hij wil eigenlijk dan niet sterven. En het moet dan toch. En dan val je achter terug in je kussens. En dan zeggen wij, hij is er niet meer. Ja, yeah. Dat sterven, dat is geen kleinigheid, kun je wel denken. En zeker, dan als het dan nog, ja, als je dan nog eens gaat zien waar je heen reist. Vaak is het zo dat de mensen sterven zoals ze geleefd hebben. Onverschillig sterven. Hoogmoedig sterven.
Maar als dan, dan gezien wordt waar David is in psalm, op waarin de dichter dit heeft gezegd, ik lag gekneld in de panden van de dood, van angst en hel bij alle troost dit missen. En je kijkt niet alleen de dood in de ogen, maar je kijkt dan ook naar de hel, waarin je zakken zal. Nou, dominee, daar moet je helemaal maar niet over beginnen te praten, ja. Maar de mensen die praten met mij wel erover. En ik heb er ook wel iets van gezien. Dat de hel al hier was. Dat is net zoals dat bij Christus was, hè? Dat hij voordat hij stierf was de nederdaling ter helle. En dat hij daar in die donkere nacht verlaten was van God. Maar als het dan ook dan komt te roepen zoals het in Psalm 22 vers 1 gezegd is geworden. Mijn God, waarom heb hij mij verlaten? Dat is het nedertalen, ja, ter helle. Dat is die angsten die in de hel zullen pezen, verlaten van God. Maar bij hem is geen wanhoop. Maar als u dat gaat beleven, dan is er uiterste wanhoop. Als hier dus dan niet alleen de dood je in de ogen kijkt, maar ook de hel, de duivel, de hel. Dan is daar uiterste wanhoop. Niet op het moment van het sterven, maar wel. Ik heb een paar keer erbij geweest dat het dan niet lang voor het sterven was. Dat ik gewoon in een hoekje van een kamer ging zitten, buiten het oog van die persoon. Zomaar in een hoekje. En niks meer durfde te zeggen. Niks meer durfde te zeggen vanwege de verschrikkelijkheid van dat sterven. Een paar keer meegemaakt. En er was nog niet het uiterste puntje waar mensen hun dekens verscheurden. Alsof het papier was. Dekens verscheurden alsof het papier was. Als je de hel in de ogen kijkt. Wanhoop. Nou ja, dat was het in ieder geval bij Christus niet. Dat zullen we wel gelijk eventjes proberen vast te stellen. Maar dan het te denken, ja, Gods volk, ja, dat is heel anders. Dan denken dat ze ook wel de angst ter hel hebben gekend, zoals dat in Psalm 116 is. Maar daar lees je de uitkomst. Maar als ik dan denk aan vader Jacob. Och, wat was dat toch een vreedzaam sterrenbed. Wanneer hij dan de mond geopend heeft en kalpjes dan de zoden gezegend heeft. En dat hij daar aan het eind als het ware toch zo rustig te pijn lag. Ja, zoals in de kussens, al was het maar op een stroopbed of weet ik veel wat het geweest is. Op een plankenvuur, een vloer misschien. Maar dat het daar alleen maar kussens zijn. En van die liefde, waarin Gods kerk dan het te sterven, waarin Gods kerk heeft dat te zijn, wanneer het is dat je die liefde van Christus hebt te delen. Of het nou in de gevangenis is, of dat het nou in een ziekenhuis is, of dat het nou op een bed is dan, een matras is, of dat het nou op plank is, of dat het op de beton is. Hij legt het toch zo vlak lek, hij legt het toch zo lief bij. Jacob. Zo vredig dat die man daar ligt. Hij strekt zijn eigen nog eens even lekker uit, zo. Hij legt de benen nog eens zo rustig bij elkaar. Gaf hij toen de geest? Nee, die werd hem ontnomen. Maar op een heel kalme, rustige weg zie je. Ja, God die brengt zijn kinderen thuis. Nou. Dat is, hebben die daar nooit geen strijd? Jawel. Ja, die hebben ook wel strijd wanneer je dan aan die oever van de Jordaan hebt te staan. Ik neem dan Psalm 42, daar beleeft David het dat, hè, dat hij afgrond roept tot afgrond bij het getruis van de waterstromen. Nou, daar ligt hij dan, en daar ligt hij dan. Ook niet zo kalm hoor, en daar ligt hij de strijd. Daar is hij dan, en heet de gebogen van hart. En daar heeft hij dan ook wel te beleven, hetgeen wat hij vooraf teruggekregen heb. Bathsheba. Uria. Ja, de oudjes die zeggen wel eens een nauw leven. En dan in de vrezen gods natuurlijk. In de vrezen gods dan een nauw leven geeft een ruim sterven. Dus als er dan nog wat opgeruimd moet worden, doet God het echt wel hoor. En dan gaat hij echt wel, dan komt hij echt wel een keer terug wat je dan hebt gedaan. Ja, in je leven, vlak voor je sterven. Dan hebben we wel echt te denken dat God erop terug hebt te komen als je eraan overheen gegaan bent met je consciëntie. Voordat het vlak is, moeten die bergen geslecht worden en de zonde vergeven. Dus grote strijd. Ik zou haast zeggen, lees Bunyam er nog eens over wanneer Christen de doodsjordaan moet oversteken. En hij dan langs die wateren van de Jordaan en in die golven lijkt onder te gaan. Nou, die ken je misschien nog wel. Doe je dat nog wel, jonge mensen? Lees je nog wel goede lectuur? De christen reizen naar de eeuwigheid, dat is toch wel zo'n kostelijk boekje, weet je wel. Je kunt toch eigenlijk toch die oudvaders niet loslaten, voor al dat gedoe van onze tijd. Houd het toch vast, houd dat goede onderpijs toch vast. Daar word je niet mee bedrogen. Lees die christenreis nog eens een keer. Is het dan strijden te zijn, is het dan geen blijdschap? Jawel. Ga nog eventjes verder. Ja, want ik kom ermee in de ring te staan. Waar ik dan eigenlijk meegenomen heb toorde naar het sterren van de Heer Jezus Christus. Dus die blijdschap is die oude Simeon, hè. Och, die oude Simeon toch, dat kind van God toch, hè. De Heilige Geest had er gezegd dat hij lijfelijk dan de Heer Jezus nog zou zien. Die had hij al gezien hoor, door het geloof. Die kende hij al hoor, door het geloof. Was hij al een kind van God en rechtvaardig hoor, echt door het geloof hoor. Zodra als je gelooft ben je rechtvaardig voor God. Dus dat was hij al lang. Dat werd hij toen niet, dat was hij al. Nou ja, en dat kind van God krijgt de getuigenis van dat Jezus, de komst van Jezus in het vlees. En dan, ja, van hem gezien zal worden. En nog, dan had hij dat mogen beleven als de hemel voor hem. En de hemel voor hem. En dan zegt hij nu laat, ga hier uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het correspondeert met Jacob. Dus niet anders dan Jacob. Alleen Jacob hebben we verder gezien. Maar hij mocht het dan nu zo dus zien. En zoals hij daar in zijn armen gelegd heeft te worden. Wanneer dan in die menselijke tuur te staan. Dat kinderke is waarvan de heilige engelen zongen. Nou ja, dat is de erg blijdschap, een grote blijdschap. En zal ik dan die andere gevallen allemaal nog noemen? Wanneer dan Gods knechten, Gods kinderen, onder de zware last van de prediking en het ongeloof van de mensen, en niet dan in deze barre wereld dan hun werk en arbeid moeten doen. En met de kamp van zoveel strijd, met zoveel duivelen, en met zoveel ongeloof, en met zoveel vlees, en zoveel wereld, aan het eind komt. En dan zingen ze victorie en victorie en victorie uit. Overwinning. Laat David dan nemen, Paulus te nemen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Welke me de heilige rechten geven zal. En al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat is de victorie. De victorie van Gods kerk. Dus de overwinning na strijd. Maar in al die gevallen, en ik er zo 6 genoemd, denk ik dan. 7 misschien. In al die gevallen,
daar kun je zeggen, wordt de geest ons ontnomen. Wij geven niet de geest. Wij blazen de laatste adem uit. God zegt, nu is de tijd voorbij. En hij roept je uit dit leven weg. En dan heb je maar te komen. Dan zeg je nou niet eerst nog mijn jubileum, eerst nog mijn trouwerij, eerst nog mijn verloving, of eerst nog het kind dat moet op de aarde komen. En ik wil de kleinkind nog zo graag zien. En nu zegt de Heer dus dan, kom. En u komt. En dan zeggen wij, hij is er niet meer. Ja, maar je kunt zijn lichaam toch nog zien. Ja, maar hij is er niet meer hoor. De geest is eruit. Of de ziel in dit geval, hè. Als ik naar mijn tekstwoorden kijk, geest, ziel. Hè? We kunnen lichaam en ziel, dat is dan twee dualisme. En je kunt dan ook denken aan drie, hè? Geest, ziel. Nou wordt geest als verstand vertaald. Ziel je eigen persoonlijkheid en ik, individu. En dan je lichaam, waarin je ziel tabernakelt. Het lichaam is het stoffelijke deel van de mens. En de ziel is het geestelijk deel van de mens. Ja, die word je dan ontnomen. Maar bij Christus staat, hij gaf de geest. En daar willen wij onze overdenking aan hebben. En dat staat in het 30e vers. Toen Jezus dan de edict genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf den geest. En het laatste deel is nu ons tekstgedeelte. En het hoofd buigende gaf den geest. En wil in de eerste plaats dan denken aan de macht van de dood. En in de tweede plaats willen we denken aan de strijd met de dood. En in de derde plaats willen wij denken aan het leven achter de dood. Dus de macht van de dood. De strijd met de dood en het leven achter de dood. Geliefde wanneer het is dat hij voor de dood is ontstaan, had hij met zijn discipelen vaak menigmaal over gesproken. En zo zou het kunnen zijn dat wij dan ook dat niet verbergen, dat we met elkaar dan spreken over het uiteinde, wanneer allerlei dingen geregeld moeten worden, dat de mens voor zijn sterven zijn eigen bereikt en zijn doodskleed dan niet anders dan voor ogen heeft, hè, dat hij dat niet verborgen hebt, maar in de kast hebt te liggen. En wanneer het dan is dat wij hier dan in het leven te staan en we denken aan de dood van de Heer Jezus Christus, dan zie je dat hij met zijn discipelen daar en dan menigmaal over gesproken heeft, en zeker in het ontroerende gesprek wat hij gehad heeft daar aan het tafelpaal. En dan heeft hij gezegd, dat hij dan plaats heeft te bereiden. En dat hij heen ging naar de vader. En naar thuis zijn vaders en zijn vele woningen. En dat hij daar plaats heeft te bereiden. En dat hij daarvan gesproken heeft. Hetgeen wat er dus dan kwam. Aan lof en eer en heerlijkheid aan hem. En welke de overwinning is. Zoals wij dat met Pasen dan open te gedenken. Maar dan voorafgaande, voordat dit doel bereikt te wezen, en dan heb hij alles te volbrengen, zoals het hier ook in de tekst is gezegd, dat er dan niet zal achtergehouden worden, van hetgeen wat er dus dan het raad des vaders beschikt is geworden, en dat hij dus dan al de delen van de volbrenging dan heeft vervuld, en dat er dan het laatste zal zijn, waar hij dus dan gezegd heeft, het is volbracht, zoals het ook in deze tekst wel voor ogen gesteld te worden. Maar dan één van die dingen, welke dan inderdaad voor God geschreven is, dat is dan de kamp die hij tegen de dood heeft. Wanneer het sterven dan net te komen, ook voor de zaligmaker. Wanneer het dus dan is dat er in de dood een bevel hebt te wezen. Wanneer dus Christus dan gezegd is dat hij naar de aarde zal gaan en geboren zal worden. En dat hij ook heeft te sterven. Zoals dat de mens dus dan zelf ook kan weten dat hij sterven gaat. Nou ja. Als ik daar dan op let, dan moet hij dus dan een strijdperk betreden. Waarvan ik dan op de woorden dus eigenlijk niet eens durf te noemen. Dat ik ze zou kunnen verklaren wat er in dit moment op Golgotha heeft te gebeuren. Dan eigenlijk dan aan andere die woorden wil ik het te gebruiken. En dan mensen staan net te stotteren. Wanneer ik gewoon af heb te zeggen dat Jezus stierf. Dan zou ik kunnen zeggen, dan ben ik ermee klaar. Ja, wanneer ik dit heb uitgedrukt, dan heb ik toch op de predicatie achtergegeven. Dat Jezus Christus dan de geest heeft gegeven. En dat hij heeft te sterven. Zoals hij dan heeft te sterven. Maar als ik dan kijk naar wat er aan het sterven is. En wat er aan dit sterven gelegen is. En dan moet ik dan eigenlijk dan denken. Ja, ik word ook sterven. En als ik dan leven ga, ja, zoals God het dan van zijn kerk gezegd heeft, moet ik met hem sterven. Wil het goed zijn? Even terugdenken. Toen ze naar Jeruzalem gingen, probeerden Petrus en ook anderen in naam van anderen hem daarvan af te houden. En toen de Heer zegt dat het dan van de Vader gebood is, ja, om naar Jeruzalem te gaan. En toen heeft hij gezegd, toen hebben die discipelen gezegd, kom, laten wij met hem sterven. En dat het dus dan de dood voor ogen gesteld hebt. En dat het dus dan gezegd is dat er in die doop waarmee gedoopt is, hij ook gedoopt zullen zijn. Wanneer het dan over dit sterven gaat. Nou, daar zit een grote verborgenheid dan in natuurlijk, die ik nu niet ga noemen. Wanneer de predicatie daardoor te veel zal uitgebreid worden. En ik dan eigenlijk een zijspoor insla ten opzichte van de doop. Maar niet over de zaak dan begrepen. Wanneer ik dus dan zeg dat sterven voor mij zal alleen maar leven kunnen zijn. Wanneer ik weet wat er dus dan van dat sterven van Christus mijn sterven is. Dat ik met hem ga sterven. Kom, laat ons met hem sterven. De discipelen die zijn daar niet. Die discipelen zijn er niet. Wanneer ik dan zie dat iemand gaat sterven, dan kan ik eigenlijk dan ook niet er zijn. Wanneer ik dan het eenmanspad heb te zien waar iemand dan, zoals ik het heb gezien, of zoals u het gezien hebt, van je man of van je vrouw, of van je kind misschien ook wel, dan sta je aan de lijn. Daar moet je achterblijven. Daar moet je terughouden. En waar je dan zo nauw aan verbonden te wezen, er gaat dan een eenmanspad. Een pad dat onbetreden is. Een weg die ik nog niet heb gegaan. Een zaak die ik nog niet zo heb beleefd. En zoals het in het echte sterven is. Wel ben ik daar gaan denken aan het geestelijke. Maar je kunt er dan best wel aan denken. Bij het ouder worden. Hoe zal het dan met mij nog verlopen? En hoe zal het met mij dan nog gaan? Wanneer ik dan van al die beelden heb te denken, hoor ik eigenlijk dan dat u zelf ook aan het denken geslagen bent. Wat verkiest u nou wanneer ik deze voorbeelden genoemd heb van het sterven, het uiteinde der mensen? Dan heb u eigenlijk dan misschien in het hart wel gezegd, nou ik hoop dat het zo is. Maar weten doe je het niet. Want je hebt die weg nog niet gegaan. En als ik dan naar Christus heb, dan zie ik wel dat die discipelen en die kroongetuigen van de opstanding van Jezus Christus er niet bij hebben geweest. Maar als ik dan zeg, kijk eens, dan is het pad alleen gegaan. En dan is dit het pad van ontzaglijk lijden, sterven, waarvan ik de diepte niet meten kan. En welke hier dus dan door Christus dan gegaan is. Nou, dan zie ik dus dan voor ogen Christus. En dan zie ik wel dat hij de dood tegemoet trekt. Stap voor stap. Ja, ik word bijna weer naar de voorbeelden gelijkt. Dat zie je soms zo hè, bij de zieken. Een jaar geleden, toen ging het nog. En een half jaar geleden niet zo best meer. Sommigen gaan gewoon weer mee terug. En die laatste maanden, het was een worsteling. En toen kwamen wij in het perk van de onbereikbaarheid. Ik ging er nog tegen praten en zei, hoorde je me nog wel?
Hoor je me nog wel? En toen ging het over die laatste avond. En toen ging het over de laatste uur. En toen ging het over de laatste minuten. En toen ging het over het laatste moment. En dat de mens de zucht geeft ten eerste niet meer. En dan zie je wel dat hij dus dan die strijd van dood en leven moet meemaken. En dat hij als het ware van stap tot stap te dichterbij hebt te komen. Wanneer het niet is dat het plotseling is, maar dat je zegt nu komt de dood dichtbij. En ik naar de dood. Dichter bij de dood. En de dood dichter bij mij. Het komt om de ontmoeting aan met de dood. Nou gaan we even kijken. Wat zijn wij toch kleine? Wat zijn wij toch nietige? Waar is nou je flinkheid? Waar is nou je kracht? Nou ga ik eigenlijk weer aan dominee Franje denken in zijn catechisatieboek hier. Dan komt het mij gewoon voor ogen weer. Als de dood komt, dan neemt hij eerst onze kracht weg. En dan neemt hij vaak ons verstand weg. En ten laatste, dan neemt hij onze ziel weg. Dat is wat die ontmoeting met de dood. En wij allemaal moeten sterven. Hij zei, niet naar beneden kijken nou hoor. En niet naar elkaar kijken hoor. Maar kijk naar jezelf. Dat hoor je vaak genoeg. Kijk naar jezelf. En naar de jonge meisjes of jongens onder elkaar. Kijk naar jezelf. Dat is echt een bekend woord onder de jeugd. Kijk naar jezelf. Kijk naar jezelf. Stel niet uit wat je moet sterven. Geloof het nou toch dat het ogenblik komt. Dat het eerst dat je met de dood in aanraking komt. Dat je moet sterven. En dan is het eeuwigheid. En je komt er steeds dichterbij. Elke stap die je hier in het leven zet is een stap dichter bij de dood. Is een stap dichter bij je einde. Is een stap dichter bij de eeuwigheid. Wij volgen Christus nu dus. Hè, volgen wij Christus? Ja, daar kwam het nou net op aan. Dat we het lam volgen. Daar heb je dan in die voorbereidingspreken dan van gehoord dat we het lam moeten volgen. Laatst kreeg ik nog een briefje en dat ging door de diepte heen bij die mensen. En dat ze daar, dominee, u hebt steeds gezegd dat we het lam moeten volgen. Nou ja, dan gaat het goed. Wij volgen dus dan het lam. En het lam dat is dus dan en het de slachting geleid. En dan komt dat kleine lammetje, dat komt dan voor degene die hem slachten. Nee, ja, voor de dood te staan. Wat is die sterker? Wat is die dood sterk? Hij verslaat de reuzen. Hè, wanneer ik naar Kanaan ga, en dan zie ik wel dat Kanaan, dat er ontzaglijk veel reuzen waren, zoals die verspieders dat gezien hadden. En het volk dat schrok terug in het ongeloof voor die reuzen. Want die reuzen, die hadden de macht om dit te doden volgens hen. En als het dan die reuzen dus dan tegemoet te komen, bezweken harten. En dan zie je wel dat dus dan als het ware de knieën knikken. En dat die dus dan de armen trillen. En dat die de lippen beven. En dat het gezicht straalt en niet straalt, maar met glans vergaat. Heb je wel eens op de gezichten gelet? Als je wat ouder wordt, dan kun je dat goed vergelijken. Toen die jongens waar je mee omging, toen je mee op straat vertier zocht, toen je in die club samen dronk wijn of bier, toen je lachte om de grappen en de grollen die er gemaakt werden, net als Belshazzar, en toen kwam daar een hand op de vinger, vinger en hand. En die schreef mee, nee, tekel, effazin. En toen begon die man te beven. Oh, wat trilde die.
Je ziet het grote waar de angsten kwamen. Geen controle meer over je lichaam. En nergens controle meer over. In deze nacht stierf Belshazzar. Met de onreine lippen aan de vaten van de heilige tempel. In de eeuwigheid waarin hij nooit bij God zal zijn. Ontzaggelijk, ontzaggelijk, ontzaggelijk. Dat sterven. Oh, 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 oh. Kleinnietig koninkje. Je kunt tegen deze koning, de koning der verschrikking, niet bestaan. Koningen, hey koning, waar is nou je lef? Lef is hart. Waar is nou je hart? Waar is nou je hart? Ja, je hart beeft. Hé, hey, je bent koning. En je bent God. Je regeert. Je hebt het voor te zeggen. En je oefent macht uit. En je doet naar je wil. En een leven voor een ander telt u niet. Maar nu geeft rekenschap voor je daden. En die machtige koningen van Perzië en van Babel. En ze zijn er niet meer. De dood kwam en die sneed hun leven af. Wat een geweldenaar die dood toch, hè? En die verslaat reuzen. En die verslaat machtige koningen. En kijk dan eens. Hij laat het daar niet bij. Hij gaat al de tijden door. Al die tijden door. En dan heeft hij dan een zeis in zijn hand. Een zeis? Die jonge mensen die weten niet bijna meer wat een zeis is. Maar ik hoor dat gebrom wel van het draadje dat hij dan al dat gras komt af te snijden en rond de boom heen te gaan hebt. Een motortje met een draadje, er hoeft geen kracht meer bijgezet te worden. Dat doet dat motortje wel. Maar die zeis, dat was maaien. 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 Mij en dat leven af. Ons leven af. Wat een sterkte is het toch aan die dood. Christus strijdt met hem. Nou ja, en wie zal winnen? Nou ja, kijk dan aan, ja, het bleke gezicht. Vader, wat zie je grauw? Heb je wat onder de leden? Ga dan naar de dokter. Ja, mijn kind, ik ga naar de dokter. En de dokter, die geeft mij het medicijnen. En ik zeg tegen de dokter, houd de dood buiten mijn leven, dokter. Houd de dood buiten mijn leven. Hij zegt, ik zal het proberen. Dit medicijn. Dat medicijn, die kuur, dit team, dat college, dat bestuur, dat het nog eens gesubsidieerd wordt door de regering en ook nog eens een keer van u door een of ander fonds geld bij elkaar hebt te halen. Niets baat. Niets baat. Daar komt die kampvechter. En nu staat er omheen. Daar ligt je doodsbed. En omheen staat de familie. De een schrijft. De ander zucht. Of er zijn er die bidden. Of die zijn er die lezen een stukje. Of sommigen zingen. Allemaal mensen om je heen. En er is er niet één die zo sterk is om de dood uit te bannen. Niet één. Die sterkte van die machtige dood. Wie zal hem overwinnen? De Bijbel die noemt hier een ander. Het is het lam. Het is Jezus Christus. En hij komt van de Vader en hij is gezonden in deze wereld. En hij heeft bevolen om de strijd met de dood en ook de andere vijanden, doodsvijanden, aan te binden. Ik laat dat nou even leggen natuurlijk, want dat weet u wel, dat ik dan ook wel van de duivel zou kunnen zeggen dat hij op die plaats is, op Golgotha. En ik zou kunnen zeggen van dat er in zijn mensen die er omheen zijn, verschrikkelijke vijanden die dorsten naar zijn bloed, maar niet tot vergeven van de zonde, maar uit haat. Zou het ook van kunnen noemen. Nou, dat kan ik ook wel zeggen. Ik ga eigenlijk dan zeggen, nou laat ik het hele beeld eens voor ogen proberen te krijgen. En dan zie ik eigenlijk dan, de borg en de zaligmaker komen. En welke van God gezond is. En die gaat de dood, die machtige dood. En die gaat hij tegemoet. Dat is niet geen lafheid. Maar macht. Dat is niet een martelaar. Maar dat is Gods zoon. Dat is niet iemand die lijdelijk dan maar ja, zich moet overgeven. Nee, dat is iemand die zich dadelijk overgeeft. Dat is niet een gevangene, maar dat is een strijder. Een strijder die hem tegemoet treedt. Nou, als ik naar een held ga kijken, dan zou ik bijvoorbeeld naar die andere kunnen gaan. Welke in uw leven dan als een idool vereert. Nou, dat kunnen de koningen zijn, dat kan een kind van God of je dominee zijn, maar niemand die kan je helpen. Maar dan, als ik dan net denk, dus dan aan deze Christus, dan zeg ik, ja, die heb ik nodig en die gaat ons voor en die komt er, daar in het veld en die bestreedt het strijdperk en hij gaat de dood, deze machtige dood, gaat hij tegemoet. Niet op de vlucht, maar tegemoet. Nou ja, dan komt hij binnen de ring. En waar is dan? En waar is dat de ring? En de ring is dan het Golgotha's heuvel. Een afgezonderde plaats. Een gericht plaats. En waar dan ja, deze doden terechtgesteld, deze voor hen doden terechtgesteld is. Want ze hebben hem al gedood voordat hij gedood is. En dan komt dan op Golgotha. En dan zie ik wel dat er veel toeschouwers zijn. Heel veel toeschouwers, mensen welke om hem heen hebben te staan. Die komen kijken naar de grote geweldige strijd. Welke daar de plaats te vinden, daar op Golgotha. Wat daar heeft te gebeuren, wanneer dus die mensen, waar we enigszins van gezegd hebben in voorgaande predicaties, wie dat geweest waren. Welke dus dan allemaal rondom deze plaats komen te staan en welke de toeschouwers zijn van deze geweldige strijd.
Nou ja, u bent nette mensen, heel nette mensen. U hebt natuurlijk nooit naar televisie gekeken. En natuurlijk nooit schouwburgen gekeken. U kijkt nooit naar de televisie, naar sport en naar spel waar gestreden wordt om kroon. U hebt niks op met games en spelletjes voor de kinderen waarin hun jeugd verdorven wordt en goddeloosheid geleerd wordt. U weet het van uw kinderen, want u hebt uw kinderen van de hel niet over. Dus u geeft niet die computerspelletjes en die games. U laat ze niet op de straat lopen en u gaat niet met ze naar de bar. En u bent niet in een schouwburg en u gaat niet voor de televisie of voor computer zitten. U wil uw kind graag in de hemel zien en niet in de hel. Dus daar hou u uw kinderen van terug. Maar als u dat wel zou kunnen kijken, dan ziet u wel dat al die schouwburgen en al, dat zijn net helemaal van die overal mensen rondom die plaats. En boksen binnen de ring en kung fu. En welke vechtsport heb je nog meer, jongens? Heb je dat ook een beetje aan het trainen? En noem je dat dan fitness of zo?
Ga je dan uit de kamp aan?
Judo en zo?
Allemaal stage. Nou, dat was in de oudheid ook al. In de oudheid dan gingen dus dan degenen die met elkaar moesten strijden tegen elkaar. En die gingen in het midden staan. En rondom stonden daar gewapende soldaten. En daar rondom stonden de toeschouwers. En daar rondom stonden de volkeren. En daar rondom stond de hele volkerenwereld toe te schouwen naar hetgeen wat hier gebeurt. Dit is een strijd op leven en dood. Dit is een strijd op leven en dood. En daar staat het waardig op Golgotha. En daar staat dit lam. En daar komt de dood. En daar komt de dood. En die valt op hem aan. En die machtige kampvechter en strijder. En die komt op dat lam aan. En het eerste wat hij doet, dat is met pijlen van smart zijn hart toesteken. En het tweede is dat hij de geisel opneemt om hier dan zijn rug te splijten. En het derde is dan dat hij de pijlen neemt van doornen en welke gedrukt wordt in zijn hoofd. En het derde is dan dat hem het water wordt onthouden en het leven ontzegt. En dat de lasteringen al wat op hem aan hebben te komen en de beschuldigingen en elke zonde hem hebben te treffen waarmee hij dan Christus raakt. Hij is de kracht waar die vorsten, nee. Die dood, die koning ter verschrikking, op hem heb aan te vallen. En hier is het ware zijn stem, is het ware smoord in het bloed. En wat hij heeft uitgestort op Golgotha. Waarmee het is dus dat er in die strijd op leven en dood. Ja, hier wordt gewerkt aan de ondergang en de vernietiging van hem. En welke rechtvaardig is. En welke leeft en eeuwig leven zal. En welke de Zoon Gods is. Wie zal het winnen? Wie zal het winnen? Ja, het is Goede Vrijdag dan. De sterfdag van de Heer Jezus Christus is. Waar ik dan uit dan kijk, dan zeg ik, kijk eens de vele mensen die sterven. Die hebben geen macht tegen de dood. Hij dan niet? Jawel. Ja, maar hij sterft toch. Het lijkt toch wel dat het hem gelukt. Het lijkt wel dat de dood het wint. Het is toch dat de dood het lijkt te winnen. Want het gebeurt toch. Want we lezen toch in de tekst. Dan lezen we toch. En hij gaf de geest. Nou, dat is het nou net. Het werd hem niet ontnomen. Het werd hem niet ontnomen. Hij legde het af. Nou, wie is er dan machtig? Was dan de dood machtig om hem het leven te ontnemen? Nee, echt niet. Toen zij hem eerder al wilden kelen. Toen ze hem eerder alweer wilden stederen. Toen ze hem eerder al van de steilte wilden afwerpen. Maar hij ging gewoon tussen het door. Nu nog niet. Zie je wel dat hij de baas over de dood is? De macht over de dood? En nu dan, ja, dit is de ure des vaders. Maar het is ook de ure van de duivel. Het is de ure van de vader wanneer hij zegt het is volbracht. Waarmee het dus dan komt tot de vader en kijkt tot de vader en zegt nu hoeft er niks meer gedaan te worden, want het is volbracht. Maar het was ook de uren van de vorst der duisternis. Maar nou kon die aan de gang. Nou kon die aan de gang. Het werd hem toegelaten om hem op de vreselijkste manier te folteren. Lichamelijk dus dan, de dood lid voor lid laten sterven bij de kruisiging. Een langzame, langdurige dood waarin de lid voor lid, trap voor trap, erger wordt totdat het niet meer gaat. Waarin zo lang mogelijk dan de folteringen doorgaan. Dat hij niet te gauw sterft. Dat het nog een poosje duurt. Hoe lang is zijn uithoudingsvermogen? En een duivel van binnen, met de grootste godslasteringen en folteringen in de geest. Waar is nou je God? Op wie hoopte je vader? Waar is die nou? En waar zijn nou die vertroostingen des geestes? En die engelen dan, die je toen bij hebben staan, niet te zien? En die discipelen, dacht je dat het echte waren? Nee joh, dat waren ook schijn van die schijnlui, weet je wel. Ja, om het voordeel wil, hè, maar ze hebben de zilverlingen lief, goed. Vrienden, die heb je helemaal niet meer. Kijk maar, je staat alleen. En dan moet je die mensen zien, ze zijn allemaal tegen je. Niet één voor je, allemaal. De folteringen van binnen. Maar er staat zo hier in mijn Bijbeltje. Dat hij de geest gaf. En in dat geven grijpt hij de dood aan. In zijn eigen wezen. Dus de dood in zijn figuur. De dood in zijn macht. De dood in zijn heerschappij. Grijpt hij door zijn dood aan. Net als de worstelaar als het ware de een tegenover de ander de een aangrijpt. De dood grijpt hem aan. Maar hij grijpt de dood aan. En juist door zijn dood doodt hij hem. En hij achtervolgt de dood tot in het verste van zijn dood. Hij achtervolgt hem in de hoeken en waar hij hem drijft van het graf. Wanneer hij daar in die boeien lijkt geslagen te zijn, op die ergste manier waarin het lijkt dat de dood het wint. Overwint hij de dood tot in het graf. Ja, dat zei bij de overwinningen die in het Oude Testament waren, daar zei hij dat die mensen de slag wonnen. En dan probeerden ze de koningen te grijpen. En daar gingen ze dan soms de onderdanen aan voorbij. Nou, die lieten ze leven. Goed opletten hoor. Wij die in zijn macht zijn. Ga dus die voorbij. En hij doodt de koning. Terwijl dat wij dus dan ook de dood verdiend hadden. Want wij waren hem onderhorig. Goed opletten hoor. Dan gaat hij die voorbij. Laat hij leven. En hij pakt de dood zelf. En brengt hem ten onder. Hij komt als overwinnaar uit het graf. Zie je het? Zie je het voor jou? En dan kun je het invullen. Zondag 1, Catechizanten. Wat is uw een? Wat is uw troost? Uw enige troost. In leven en in sterven. Oh ja. Yeah. Ja, yeah. Ik had nog één gedachte ook. Hè. Wat een lieve waarheid toch. Hè? De dood wordt zijn prikkel ontnomen. Als je nou zo op je kamertje zit. En je denkt aan Christus. En je denkt aan het lot wat hij voor je bereikt hebt. En als je dan denkt aan zijn liefde. Dan heb ik van de week wel een poos. En zei, Heer, nu dan maar. Mag nou wel. Maar ja, gisteren ben ik ook weer aan het zaaien gegaan. Dan is het andere. Dan is het andere er weer. Je tuintje. Maar van de week heb ik wel een paar keer gedacht.
Nu maar, hoor. Nou, lieve nu. O, die overmande mannen de liefde. Nu dan maar.
Wat geeft dat de genotte? Die prikkel uit de dood. Je overwinning aan Jezus. En wij meer dan overwinnaars in hem die ons heeft lief gehad. Nou ja, laat ik het dan maar afrollen. Ja, je wil graag dat ik een versje opgeef. Hè? Nou, 39 vers 2. 39 vers 2. Ik was verstomd, ik sprak van het goede niet. Maar dit verzwaarde mijn smart, mijn geest werd heet in binnenste voor verdriet. Een vuur ontstak mijn pijnzend hart, dat ondanks mijn besluiten in mijn leed, mijn tong op het laars dus spreken deed. 39 vers 2. Ik zou het zo kort mogelijk doen, maar de belangrijkheid van deze gedachte, die wil ik u toch nog eventjes noemen. Dat de dood achter het leven ligt. En ik zal u zeggen dat het een algemeen goed is geworden, dat we hier het leven voor de dood kennen. Zo wordt er geleerd en zo worden gedacht en zo zijn de gedachten makkelijk mee te nemen. Maar het oude volk, dat heb ik nog niet de beslissing te wezen, wat Gods volk daarvan zegt, maar... wat wij in de Bijbel lezen, dat is dat de dood voor het leven gaat. Je zou dus dan kunnen zeggen, dat is toch zo... Ja, dat zou dat toch eigenlijk toch niet zo hartelijk mee eens wezen. Nou ja, die natuur, dat betekent dus dan dat ik het leven krijg, dit natuurlijke leven en ook dat godsdienstige leven, maar niet het leven der ziel. Goed onthouden hoor. Er zijn mensen die staan stijf van de godsdienst. En die denken dat ze het leven hebben. En ze missen het juist. Ze schatten het verkeerd in. En ze worden bedrogen. Want hun leraars die zeggen dat ze al leven. En ze zijn nog nooit gestorven. Ze zijn nog nooit gestorven.
Nou ja, leg het dan eens uit. Nou, dat kan ik natuurlijk niet zo lang meer. Maar ik wil dus zeggen, in de natuur is het zo dat je eerst geboren wordt en dan gaat sterven. En dat het in het geestelijk is dat je eerst gaat sterven en dan gaat leven. En dan is het dus dan net andersom zoals de mens dat denkt. En dat betekent dus dan dat we het sterven gaan leren en dat we sterven aan ons eigen krijgen en alles wat leven is, leven buiten God en zonder God.
Nou, dan is de Bijbelse leer is het dan dat je gekruisigd wordt met hem. Ja, je moet het beleefd hebben, zeggen ze dan wel eens. Het gaat allemaal op de dood aan. Tegenwoordig. Ja, allemaal op leven. Allemaal op leven. Wat voor hoek van de kerk. Ja, dat is wel te begrijpen. Dat is wel te begrijpen. Dat gaat zo tegen onze natuur in. En dat willen we toch zo graag. Het bekeerde ventje, of bekeerde meisje, of bekeerde mannetje, of bekeerde vrouwtje uithangen. Maar nog nooit, nooit gestorven aan je eigen. Daar gaat het op de hel aan. Daar gaat het op de dood aan. En dan zie je dat het sterven voor jou is. En dan moet ik ook sterven. Niet met het hoofd boven water. Niet met het hoofd boven water. Echt ondergaan. Niet aan enige strohalm je vasthouden. Loslaten. Loslaten moet je. Sterven moet je. Het is aan het eind met je. Het is de hel voor jou. Nou ja, ik heb dit. Ik heb dat. Oh joh, hij hebt toch wat. Nou, mensen die nog nooit iets van de geestelijke zaken hebben begrepen, hebben dat ook. Dat heb ik in de wereld wel gezien. En bij wereldse mensen wel gezien. Die hadden dat ook, wat ze nou ook hebben. Maar ze hebben Christus niet.
En dan betekent dus dan dat ik sterven ga om te leven. Het leven ligt achter de dood, echt nog hoor. En zoals de ouden dat geleerd hebben en zoals dat in de Bijbel bekend is, dat het achter de dood het leven is.
Oh, wat gaat het toch voor je meevallen als je verlost wordt? Als hij gered wordt, als een brandhout uit het vuur. En nou grijpt God je aan. Daar begin je zelf niet mee hoor. Nou, ik hoop dat je er gauw genoeg achter komt voordat het te laat is. Maar God grijpt je aan en die gaat een weg tegen je in. Die gaat een weg tegen je in. En wij werken op het leven aan. Op het behoud aan. En God werkt op de dood aan. En op zijn eer aan. Amen, zou je kunnen zeggen. Nee. Dus, waar ik het mag verliezen, behoud ik het. En waar ik het dan niet verloren heb, behouden heb, verlies je het. Zo leert de Heer Jezus. Goed over nadenken hoor.
Houd dat vast hoor. Dat hoor je niet zoveel meer hoor. Allemaal rijke jongelings. Allemaal behouden. En welke deel van de kerk. Hé, met geloof aan de wederboot. En al die dingen. Al die woorden weer. Och, ze zijn er zo bij.
Maar een recht ontdekt mens. Staat er dan buiten. Voor die is het verloren. En voor hen is het behouden. Komt het de verlorenheid straks achteraan. Bij je sterven, dan zie je vergissing. Maar Gods kerk leert dat hiervoor uit. En dan krijgt ze de meevallers. Het is door. En dan grijpt God de mens aan, zoals die is, zonder. En hij leidt hem naar dat kruis. Dank u.
En hij doodt hem in Christus. Hij hecht hem aan het hout en daar doodt hij, die oude mens. En het leven gaat eruit.
En het leven in Christus komt erin. Die gestorven is om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. De oude mens, katerzanten, weet je het weer, met de aanneming, wordt gedood. En de nieuwe mens staat op door het geloof in Jezus. En hij sterft met Jezus. Hij staat op met Jezus. Hij leeft met Jezus. Het leven is met Jezus. Het sterven mij gewin. Ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Nou, dat moet je eens vragen aan een recht ontdekt mens. O, sterven is onmogelijk. Onmogelijk. Hoe zal ik ooit sterven? Hoe zal ik dat maken? Hoe zal dat gaan? En de pleisteraars met loze kant. Nee, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zus, je hebt zo. Ja hoor, je hebt het leven. Nou, maar geef mij Jezus. Geef mij Jezus, want buiten Jezus geen leven. Zo leert Gods kerk dat. Zo leren Gods echte leraars dat. Geen gesjoemel. Geen bedrog. Oprechtheid en eerlijkheid. Op een echte, ware manier vrijgesproken geworden, gezaligd geworden, vergeving van zonde krijgen, verlost te worden uit mijn ellende. Ik gekruisigd, maar ik leef niet meer. Hij is mijn leven, Christus, die het voor mij verworven heeft door zijn smadelijke, echte, ware, van iedereen gezien, rondom getuigen, de vijanden, Pilatus, de rechter, allemaal gezien. Hij is echt gestorven, hoor. Echt begraven, maar ook echt opgestaan. En dat is niet door iedereen gezien. De gelovigen, die mogen dat zien. Onze doop in zijn dood. En in de begraving van onze zonde, opgestaan in een nieuw leven, in de rechtvaardigheid van een ander, die mijn rechtvaardig is door het geloof in Jezus. Het leven achter de dood. Je wist het niet. Je denkt het gaat naar de hel toe. Het is verloren. Het is voor eeuwig kwijt. Dat had je toch niet gedacht. Dat het leven achter de dood lag. Zo leert God je dat. Amen. Vers 40. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespruikt. Geen slachtvee, geen altaren. Vol spijsten of vervaren, het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. 40 vers 3.
gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.